Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden en alle die met ons meeluisteren en hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag zal ons voorgaan dominee Otte uit Papendrecht. Dominee, hartelijk welkom. Nog een mededeling namens de koster. Er is een Volkswagen Polo, een groene Volkswagen Polo met zijn lichten aan. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van gezang 473, de versen 1, 2 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Staan en worden stil voor God. Wij spreken uit dat onze hulp en verwachting is van de Heere God, van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt door alle tijden heen en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. De groet van God voor u en voor jou, genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. In de toerusting vanmiddag gaat het over doelgericht discipelschap. In dat licht zijn ook de liederen gekozen. Psalm 17, het derde vers, Oude Berijming. zullen wij bidden om de onmisbare zegen van de Heere God. Hier in de hemel, wij mogen ook vanmiddag in uw huis zijn om gevoed te worden in ons geloof, om toegerust te worden in ons christen zijn, om kerk te zijn van u en van uw Zoon Jezus Christus, die hoofd en Heer is, en om kerk te zijn in deze tijd. Heer, wij bidden u om uw Heilige Geest, zodat wij u kennen in uw glorie, in uw majesteit en in uw plan. Ja, dat we mogen zien op u, Heer Jezus Christus, die de weg gebaand heeft vanuit de hemel naar de aarde, die Emmanuel genoemd wordt, God met ons, opdat wij daardoor zouden weten van verzoening, van genezing en verlossing, zouden weten van een hoopvolle toekomst in heerlijkheid, een nieuwe hemel en bovenal een nieuwe aarde. En nu bidden geeft dat we mogen kennen onszelf, in wie wij zijn van nature, maar wie we ook mogen zijn door uw genade, in het kennen van u als uw kinderen en in het zijn van knechten van u in uw dienst. Geef dat we mogen beseffen wat het betekent kerk te zijn in deze tijd, waartoe u ons roept. Vul ons met uw Heilige Geest. Geef bereidwilligheid om te horen uw stem en uw wil te doen. En geef vrijmoedigheid om te spreken van wat u wilt dat gedeeld zal worden. Wil ons zo toerusten, Heere, opdat we een weltoegerust volk zijn, dat u als koning en heer dient zoals u gediend wilt worden. Wat ten diepste bedoelt de glorie voor uw naam. Het halleluja dat klinkt uit de mond van engelen over één zondaar die zich tot u bekeert. Ja, dat er ook vreugde bij ons is, opdat we vrucht, wanneer wij vrucht dragen tot uw eer. Wil ons zo bouwen en bewaren. Gedenk allen die meeluisteren thuis, vanwege ziekte of omstandigheden. Voor hen bidden wij die verantwoordelijkheden dragen en ook nu werk moeten vervullen in deze wereld die zo vol is van bezigheden, waar ook ondertussen gezorgd moet worden voor ouderen, voor kinderen en voor kwetsbaren. Heere, dat ook zij de liefde van u zichtbaar mogen maken in dat dienen, opdat in deze kille wereld het licht opgaat en de warmte van uw liefde zich verspreidt. Wil ons zo horen en verhoren in Jezus' naam. Amen. We willen lezen uit de Bijbel, en wel Matthäus 4, vers 12 tot en met 22. Aansluitend is de gelegenheid voor de kinderen om naar de zondagsschool te gaan. Dan is er de collecte voor de kerk en voor de lokale evangelisatie. En vervolgens, na de collecte, vervolgen wij de verkondiging. Ik had geschreven toerusting over doelgericht discipelschap. We lezen dat bekende gedeelte, Matthäus 4, vers 12. Na de doop van Jezus en de verzoeking in de woestijn zien we Jezus eerst optreden in Capernaum. En toen Jezus vernam dat Johannes overgeleverd was, trok hij zich terug naar Galilea en hij verliet Nazareth en ging wonen te Capernaum aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden het woord door de profeet Jesaja gesproken, toen hij zei: het land Zebulon en het land Naphtali aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heidenen, het volk dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien. En voor hen die gezeten zijn in het land van de schaduwen des doods, is een licht opgegaan. Want toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Toen hij nu langs de zee van Galilea ging, zag hij twee broeders, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas, diens broeder, een net in zee werpen, want ze waren vissers. En hij zeide tot hen: komt achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden hem. En vandaar verder gegaan zijnde, zag hij nog twee broeders, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met zijn vader Zebedeus, terwijl ze bezig waren hun netten in orde te brengen. En hij riep hen. En ze lieten dan terstond het schip en hun vader achter en volgden hem. Tot zover de lezing uit het woord van God. Uw tijd voor de collecte. De diaken moet nog binnenkomen. Die had zich verstopt achter die pilaren. Het geld is binnen. Vraagt mijn vrouw ook altijd. Het geld is binnen. En dan kan ze het weer uitgeven. Hè? Vanmiddag is de toerusting over doelgericht discipelschap. En ik zeg met opzet, het is een toerusting, zoals immers de middagdienst altijd een ander karakter heeft dan de morgendienst. Want van ouds is het dus de toerusting vanuit de catechismus. Ik doe dat nu over het thema, het onderwerp doelgericht discipelschap en dat vanuit het gelezen bijbelgedeelte. U ziet hier het thema ook voor in de kerk geprojecteerd. Maar ik begin met een tweede slide en ik waarschuw even de memorist voor de tweede slide te vertonen. Want ik kom kersvers vanuit Assen vandaan, waar we vanmorgen de instituering meegemaakt hebben van de christelijk gereformeerde zendingsgemeente Assen Zoekt. En dat was voor mij natuurlijk een memorabel moment, want ik heb 10 jaar in Assen gestaan, zoals dat heet. Ja, ik heb er ook wel gezeten en geslapen op de fiets en zo, maar 10 jaar gestaan. En ook mogen meewerken aan dat missionaire project om vanuit de christelijk gereformeerde Bethelkerk en andere kerken, ook van de GKV en de NGK in Assen, dit project Assen Zoekt mee vorm te geven. Om mensen te winnen voor Jezus, zij die zoekende zijn. En ik sluit onmiddellijk maar aan bij datgene wat we daar gewisseld hebben. En wat ik Rudolf Zets, waar u hier een vage foto van ziet, maar dat ligt aan mijn smartphone. Als u zoekt wat Rudolf Zets naar voren bracht aan het begin van die dienst. En hij zei, in Assen wonen ongeveer 70.000 inwoners. En laten er nou eens 10.000 christen van zijn. Dat betekent dat 60.000 in Assen niet christelijk zijn. Kunnen we dat even toepassen op Dordrecht? Ik weet niet hoe groot deze stad is. Dat is een gebrek van mij. Daar moet ik maar mee leren leven. En u ook. Maar er wonen in deze stad, meest historische stad van ons land, hoeveel? 118.000 mensen. Hoeveel zijn daarvan christen? Probeer eens even mee te tellen. Grote PKN en nog weer een evangelisatie hervormd en een hersteld hervormd. En natuurlijk allerlei soorten gereformeerde gemeenten in Nederland en buiten Nederland, binnen het verband en buiten het verband. Nou, tel ze allemaal eens bij elkaar op. En dan kom je misschien op 20.000? 20.000 die christen zijn. Dat is dus nog procentueel minder, volgens mij, dan... Oh nee, is procentueel meer. Ja, ik zit al gelijk een wiskundeleraar of zo die gelijk met een cijfertje zit. Ja. Maar dat betekent dat er dus 100.000 mensen hier in Dordrecht niet christen zijn. En tegelijkertijd is dat een gegeven waarbinnen ook heel veel mensen toch zoekende zijn naar zin en samenhang. En we merken ook op dat ze die zin en samenhang overal zoeken. Natuurlijk in geld en goed en sport. Ik heb alle afgoden van de vorige keer genoemd, inclusief de beauty contest. En ik zie dat jullie er al hard aan gewerkt hebben om helemaal in de smaak te vallen. Ik zie al wat meer kuiven zo. Bij mij niet hoor, onveranderbaar. En dat die mensen in dat soort dingen zin en samenhang zoeken. En dat ondertussen de kerken leeglopen. Meer en meer leeglopen. Dus velen zoeken naar zin en samenhang. En kennelijk vinden ze dat niet in de kerk. Of zoeken ze niet binnen de kerk. Hé, dat is nou een plaats waar je zin en samenhang in je leven kunt vinden. En waar kan dat aan liggen? Zou het niet daaraan kunnen liggen dat we heel veel op onszelf zijn gebleven en te weinig nabij de mensen die zoekende zijn naar zin en samenhang? Want hoezeer ook die tijd ongelovig geduid wordt, dat betekent niet dat mensen geen geloof zoeken of geen geloof hebben. Het kan dus betekenen voor ons dat we een beweging maken van binnen naar buiten. En dat we daar moeten zijn waar de mensen zijn en de zoekers zijn. Dat werd naar voren gebracht door Rudolf. En bij dat gebeuren werd gelezen datgene wat ik precies ook met u wilde lezen op deze middag. En het ontroerde mij dus ongelooflijk dat precies datzelfde Bijbelgedeelte daar werd gelezen vanmorgen. En dat ik die al met u zou wisselen. Zie dat ook als een stukje leiding van de Heere God. Dat de boodschap van toerusting daar en hier dezelfde mag zijn. Hoezeer ook de setting anders is. Daar was het helemaal in de setting van het institueren. Nou, dat was meer aanmelden dat ze nu kerk zijn, want God weet het al lang. En hier in de setting van een staande gemeente die, naar ik hoop en bid, ook hart heeft om dicht bij mensen te zijn. En als dat verlangen in jouw hart is, dan is datgene wat de Bijbel tegen u en jou zegt de grond waarmee je daarmee voort mag gaan om doelgericht christen te zijn. We hebben een machtswisseling meegemaakt op 20 januari 2017. 20 januari, dat was een hele bijzondere dag. Toch? Weet u het nog? Dat was de inauguratie van Donald Trump. De wereld en de pers en de meningen sidderen nog na. En iedere dag worden we wel weer gevoed door een bericht van een decreet van Donald Trump. Als het niet is over de muur naar Mexico, dan is het wel dat hij een decreet getekend heeft voor het komende half jaar bepaalde mensen uit bepaalde moslimlanden niet meer binnen te laten. En wij staan allemaal op ons achterste benen. Dat moet niet gebeuren. Ik ga nu geen politiek statement maken over Donald Trump, maar wel dat we allemaal merken, hoe we er ook tegenover staan, die ene man zet dus wel heel veel in beweging. Wij denken terug aan een andere daad, waardoor de geschiedenis geturnd is. Dat is 2000 jaar geleden. En dat is de komst van de Heer Jezus Christus. En we hebben onze jaartelling er zelfs aan gekoppeld, althans voor zover die klopt. Maar ik ga maar weer niet in debat met de wiskundeleraar, want dat weet ik allemaal toch niet uit te leggen. Ja, ik weet niet of je wiskundeleraar bent. Nee, is het niet. Dat is dan gelijk even duidelijk, want anders ben je wiskundeleraar nooit geweten. Moet je dan 100 mensen uitleggen? Nee, maar cijfertjes, man. Ik ga dat niet. Maar zo'n belangrijke man, Jezus, die op aarde kwam, dat we onze jaartelling erdoor hebben laten bepalen. Op een bepaalde manier. En die ene man turnt ook de tijden. En dat staat hier eigenlijk ook wel in dit Bijbelgedeelte. In vers 17. Van toen aan begon Jezus te preken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dat is nogal, modern gezegd, een ferm statement. Het zijn de eerste woorden die Jezus spreekt zo hier na zijn aanvaarding van zijn ambt. De doop gaat vooraf en dan de verzoeking. Maar dan is hij werkelijk toegerust om zijn ambt te beginnen, laat ik het zomaar zeggen. En de eerste dingen die hij zegt: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En het woord bekering, metanoia, staat daar. Ik ga niet ingewikkeld doen, maar doe het toch. Het betekent, je moet anders gaan denken en je moet anders gaan doen. Dus je zit in een oud denken en Jezus zegt, je moet nieuw gaan denken. Je zit in een oud gedragspatroon en je moet in een nieuw gedragspatroon gaan. Je moet je leven turnen. In je hoofd, in je hart en in je handen. En wat is dan de aanleiding dat dat nu moet gebeuren? De aanleiding is: het koninkrijk van de hemel is op aarde gekomen, nabij gekomen. Wij denken bij hemel aan boven, aan God. Mogelijk dat andere mensen dat iets anders voorstellen, met goden enzovoort. kan allemaal, maar wij hier, of het algemeen denken, hemel, dat is God. En wij bedenken daarbij, die God is een God die alles van ons weet. Psalm 139, hij doorgrondt en hij kent mij. Wij zitten dat vaak nu vandaag aan de dag wat troostvol te zingen. God weet alles van mij. Maar er zit ook iets in van de Heere God volgt al mijn schreden, ziet al mijn daden. En ik had er van de week nog over met de beleidingskattegezanten. Zou jij dat willen? Zou jij willen dat alles wat jij nu denkt, of alles wat je deze dag gedaan hebt, of deze week, geprojecteerd zou worden op de muur van mijn huiskamer? Want daar zaten we. En ze zeiden allen, nee. En waarom niet? Omdat in ons hart en in onze daden zoveel zit wat niet tof is. Wat niet zuiver is. Wat verborgen moet blijven. Dat kan irritatie zijn, dat kan onheiligheid zijn, laat ik maar in heel algemeen formuleren. Dat kan hoogmoed zijn, dat kan een oordeel zijn over een ander. En je hebt hem niet uitgesproken, maar je hebt hem wel in je hart. En dat is allemaal. En dan is God de onzagwekkende die alles van je ziet. En dan wordt ook nog beleden dat die God de schepper is van de hemel en aarde, de almachtige, de heerlijke God, die is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dan ben jij op aarde. En wij op aarde zijn mensen met al ons feilen en met al ons falen. We doen wel onze stinkende best om er iets beter uit te zien, maar we weten allemaal, als we tegenover die geweldige, majestueuze God staan, die in de hemel is, dat hij er altijd fout op staat. Dan zien we de Heere God in zijn hemelse majesteit en hij is het die dan zeg maar iedere keer ons doorgrondt en ziet, weer fout. Weer fout. Oh, weer fout. Fout hoor. En zo komen wij te staan tegenover de Heere God. Maar nu staat hier, het koninkrijk van de hemel is op aarde gekomen. Wat ver af was, komt nu dichtbij. God komt dichtbij. En hij doet dat door Jezus Christus. En hoe is de Heer Jezus? We hebben het met kerstfeest gevierd. Gewoon net zo'n babytje als een ander babytje is. Zoals jij een babytje geweest bent en ik een babytje geweest ben. Ja, ik weet niet hoe ik eruit zag, maar goed. Een babytje, gewoon. En Jezus was een gewoon mens. Hij dorstte. Hij voelde zich eenzaam. Hij had tranen, voelde zich verlaten, werd beproefd. Mens zoals wij. En toch zegt de Bijbel voortdurend, hij was de Zoon van God. Hij was Immanuel. Hij is God met je. Maar op de wijze van mensenzoon, dicht bij je. En dat doet hij ook daadwerkelijk door te zijn daar waar de mensen zijn. Jezus blijft niet in de hoge hemel om van daaruit mensen tot bekering te brengen en te redden, maar hij daalt af in ons bestaan, inclusief alle malheur die erin zit, uitgenomen de zonde natuurlijk, maar alle malheur, om daar ons te ontmoeten, te vertroosten en een God van nabij te zijn. Zodat we niet meer een God hebben die we moeten vrezen en huiverig mogen zijn. En ik ben niks waard. Maar mogen merken in de komst van Jezus Christus de liefde van God. Maar je eerst moet denken, God in de hemel ver weg en ik op aarde. En dus onwaardig, falend, in Jezus mag ik horen, God houdt van jou. Zoals je bent. Jij mag mens zijn zoals je bent. En ik kom dicht bij je. En ik wil jou kennen in jouw pijn en in je angst en in je minderwaardigheidsgevoel en in je trauma, in je strijd tegen de zonde. Zo wil ik bij jou zijn. En dat is een ongehoord woord wat in geen enkele godsdienst op die manier klinkt. Want altijd is de godsdienst van, jij moet je beter je best doen. Je faalt beter je best doen. Je faalt beter je best doen. Zodat je ergens hoger plan komt. De Bijbelse boodschap is: het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Neergedaald op aarde. Opdat jij gaat ontdekken: ik ben niet een verworpene. Ik ben niet een mislukking. Maar ik ben object van Gods liefde. Hij heeft onder de miljoenen mij op het oog. Dat is het koninkrijk van God nabij. En wat moet je dan doen? Dan moet je komen tot inkeer, staat er. Bekeert u, metanoia. En dat is dus, je moet anders gaan denken en anders gaan doen. Omdat die God dichtbij is gekomen. Je mag nu bedenken, ik ben niet meer iemand die voortdurend mislukt. Ja, ik misluk wel, maar ik ben bemind door God. God heeft de wereld zo lief, dat is een enige geboren zoon gegeven. God heeft, en vul nou je naam eens in, mij zo lief, dat is een enige geboren zoon gegeven heeft. En dat is het andere denken. Je mag dat nu bedenken. Gods liefde en Gods nabijheid. En als je dan, en dan krijg je een heel ander beeld van God. En vervolgens krijg je ook een heel ander beeld van jezelf. Want in de aanvaarding van God komt er ook een stuk ruimte voor zelfaanvaarding in je leven. En vervolgens ga je die ander ook met andere ogen zien. Want in plaats daarvan dat die ander voor jou iemand is als een concurrent, als iemand tegen wie je moet opboksen, die toch knapper is, intelligenter, meer aanvaardt, ga je die ander zien als een mens met zijn falen en feilen, maar ook object van de liefde van God. Zoals God jou bemint, bemint God die ander ook. En dat kan voor jou een andere manier van denken geven over die ander. Als God van hem houdt, wil ik ook proberen van hem te houden. Wil ik een mens worden met mededogen in plaats van haat en van bitterheid. Je gaat dus anders denken. En vervolgens ga je dus ook anders doen. Want als je de Heere leert kennen in God als de God van nabij in Jezus Christus, die jou bemint, dan ga je anders doen. Meer vanuit het bemind zijn dat God van je houdt. Meer ontspannen, minder krampachtig, blijer in plaats van bedroefd. En mens met hoop. Je gaat ook anders om met jezelf in plaats van zelfverwerping. Mag je er zijn en ga je dus rechter oplopen. Letterlijk rechter oplopen. En ga je ook de ander, anders met de ander om. In plaats van buiten te sluiten, ga je hem ook aanvaarden zoals Christus jou aanvaard wordt. In plaats van een mens zo, met een, ja, in een hoekje gekropen, word je een mens met open armen. Waarom? Omdat God zo bewezen heeft in Jezus Christus. En je dan ook leert om een mens te zijn met open armen. En die open armen zijn nodig. Die open armen zijn nodig voor die 100.000 dortenaar. Die niet in God geloven. Die zoeken naar zin en samenhang. En dan daarbij die denken aan de kerk. Waar de plek is voor zin en samenhang. En als ze dat nog niet ontdekt hebben, moeten wij hen dat dus laten ontdekken. En we kunnen dat alleen maar hen laten ontdekken door bij hen te zijn. Toegankelijk te zijn. En ons leven met hen te delen. Want wat volgt, is dat prachtige in dit hoofdstuk. Hij mag wel weer terug naar het eerste stuk. Naar de eerste slide. Doelgericht discipelschap. Als Jezus zegt, dat eerste vers, kom tot inkeer, want het koninkrijk van God van de hemel is nabij gekomen. Dan staat er vervolgens onmiddellijk, toen hij dan langs de zee van Galilea ging, zag hij twee broers. En die waren aan het vissen en hij zei dat tot hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Is dat niet prachtig in één beweging? Kom tot inkeer, Ga anders denken en anders doen en in één beweging ga heen en ik maak u vissers van mensen. In één beweging. Wat doen wij? Wij zeggen, kom tot inkeer, bekeer je. En daar hebben we eindeloos veel tijd, gebruiken wij om elkaar uit te leggen wat bekering is en hoe bekering ervaart en wat er historisch allemaal onder verstaan moet worden. En hoe je wel niet voordat je je nou bekeerd mag noemen, je allemaal moet weten. En dan eindelijk een keer gaan wij zeggen, de Heer Jezus heeft ook gezegd, ga heen en ik zal u vissers van mensen maken. En als gevolg, dat wij dus heel vaak halverwege die weg van bekering en daarop gefocust zijn, blijven steken als christen, maar ook als kerk. Want we zijn zo druk met de bekering. Het anders leren denken en het anders leren doen, omdat God met ons is. Daar maken we een studieobject van, daar bouwen we de diensten helemaal omheen. En vervolgens hebben we niet in het oog dat Jezus in één beweging door zegt, ga heen en ik maak u vissers van mensen. Doelgericht discipelschap. Want waarom bent u christen geworden? Waarom ben je lid van deze kerk? Waarom ben je een kind van God? Wie zal zeggen om in de hemel te komen? Steek maar eens heel eerlijk je vinger op. Ja, heel veel. Je moet toch zalig worden. En dan moet je toch de Heer Jezus kennen. Noodzakelijkerwijs Jezus kennen. Dan moet je toch wederom geboren zijn. En zo hebben we nog een hele trits van woorden die daarbij passen. En 100% waar. En deze klanken mogen ook nooit verdwijnen. Die moeten helder gehoord worden. De oproep tot de principiële bekering en de wedergeboorte. Want daar ligt de bron van het nieuwe leven dat God door zijn Heilige Geest in ons wil werken. En over die bron moeten we het zeker hebben. En dat moeten we ook delen. Maar, want anders kom je niet in de hemel, ik zou maar zeggen. Maar de Heer bekeert ons niet en doet ons niet tot één keer komen in ons denken en doen om uiteindelijk in de hemel te komen. De Heer Jezus bekeert ons om uiteindelijk, heb ik de vorige keer geloof ik al eens onderstreept, op de nieuwe aarde goede bewoners te kunnen worden. Dus het doel van ons behoud is uiteindelijk op de nieuwe aarde te komen. Maar dan zit ik al helemaal op het uiterste puntje. Dat is het doel. Maar het doel van tot inkeer komen is allereerst dat u anderen wint voor Jezus. Dat u bekeerd wordt tot discipelschap en het volgen van Jezus in de taak die hij nu aan ons opdraagt. En het is van groot belang voor ons allemaal, persoonlijk en ook als kerk, ook als kerkenraadsbroeders, wat onze zicht te hebben op onze missie. Waartoe ben ik hier op aarde? Was vroeger het eerste vraagje van Helen Doorn, geloof ik. Het eerste vraagje was volgens mij, wie waren de eerste twee mensen, Adam en Eva? Maar waartoe bent u hier op aarde? Tot ere Gods, of tot glorie van God. Zoals het in de korte catechisme staat van Schotland, what's the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy in him forever. Is niet een prachtige zin? Schrijf hem op je spiegel. Wat is het doel van mijn leven? Ik zie het niet meer zitten, mensen. The chief end of man is to glorify God and to enjoy him forever. Pagina 888 van teletext. Ik zal het even vertalen. Wat is het hoofddoel van de mens op aarde? God te verheerlijken en zich in hem te verheugen. En dat is meer de vertaling van John Piper. Maar goed, dat even terzijde. Dat is jouw hoogste doel. En het is belangrijk om daar oog voor te hebben. En dan, hoe werk je in dat doel wel te gaan voor het winnen van de ander? Kom tot inkeer. Ga anders denken, ga anders doen. Want dan krijg je een ander zicht op God en op jezelf en op de ander. En de volgende stap is onmiddellijk, ga heen, en want ik zal u tot vissers van mensen maken. En dan zult u denken, zul jij denken, van ja, dat zal allemaal wel, maar daar ben ik helemaal niet geschikt voor. Moet ik dan niet eerst een cursus volgen voor getuigend christen? Moet ik ook niet eerst een cursus volgen van debutaat evangelisatie van aansprekelijk christen? Het werkt zo goed. Nou, waar haalt de Heer Jezus zijn volgelingen vandaan en zijn medewerkers vandaan? Toen ging hij nu langs de zee van Galilea. Ja, u weet het allemaal. Mag hem wel laten praten worden in de kerk. Want we delen het woord van God, Galilea. Dat is wonderlijk. De Bijbel staat vol meer vol wonderen dan u ooit denkt. Want bij dit zinnetje moet je al eigenlijk stuiteren van verbazing. Ging nu langs de zee van Galilea en roept daar discipelen. Galilea. Trump heeft zijn administration bij elkaar geroepen. En waar heeft hij ze vandaan en wie zijn dat allemaal? De hele rijke mensen heeft hij aangesteld. Het kapitaal. Mensen met heel veel ervaring om een management, om een groot bedrijf aan te sturen. CEO's, ex-CEO's. En, zo zei je ook trots, ik heb het kabinet met de meeste intelligentie, IQ. En weet je, zo denken wij ook vaak over medewerkers in de kerk. Ze moeten wel bekwaam zijn. Ze moeten wel veel weten. Ze moeten wel op de hoogte zijn van ons kerkverband en vertrouwd met enzovoort, enzovoort, enzovoort. En we zouden dus verwachten, als iemand medewerkers zoekt voor de komst van het koninkrijk, de administration of God, dat de Heer Jezus dan zeer bekwame mensen zou zoeken om dat te realiseren. Dus waar zou hij het eerst naartoe moeten gaan om toptalent te vinden en medewerkers te werven? Naar Jeruzalem. Daar zaten de schriftgeleerden, mensen die de Bijbel kenden, mensen die ervaring in de tempeldienst hadden. Nou, die hadden die transitie waarschijnlijk makkelijk mee kunnen maken, want ze wisten alles van heiligheid. Ze wisten ook van rituelen, ze kenden de juiste liturgische teksten. Nou, ze zouden ze zo kunnen meenemen in die nieuwe beweging van de komst van Gods Koninkrijk. En Jezus gaat naar Galilea. En dat is opzettelijk. Want dat is ook wat de Heer Jezus wat in de Bijbel staat van voor die tijd. Dat Jezus dat zou doen. Want er staat immers aan het begin van dit gedeelte, wat ik gelezen heb. En hij verliet Nazareth enzovoort. En hij ging wonen bij Galilea. Het Galilea der heidenen. En dat is dan het volk dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien. En voor hen die gezeten zijn in het land van de schaduw des doods, is een licht opgegaan. Dus de Heere Jezus werft dus medewerkers voor zijn administratie, voor zijn regering, zeg maar, medewerkers. En hij doet dat volgens het plan van God in dat gebied van duisternis. Galilea, der heidenen. Een gebied vol met mensen die, fanatiek tegen alle elite waren. En met name tegen de Romeinse overheersers, de messentrekkers, de zeloten. De mensen die geen kennis hadden, eenvoudige boertjes, eenvoudige mensen. Gewoon, de deplorables. Degene die dus de losers zijn, die woonden daar. Zijn dit niet allen Galileese mannen, spotten zich naar op Pinksterdag nog de mens. En toch doet de Heer Jezus dat. Daar medewerkers werven. En dat zien we de lijn in heel de Bijbel. Dat de Heere God niet de rijken der aarde heeft uitverkoren, de machtigen, om dit of dat voor hem te bewerken, maar dat hij altijd kiest voor de eenvoudigen, niet gebruikte, de onvruchtbaren, de Abraham. En ook het kleine Israël. Waarom hebt u ons uitverkoren? Niet omdat gij talrijk waard staat er in Deuteronomium, maar omdat ik u lief had. Kortom, Die verkiezing Gods van medewerkers is altijd mensen van wie het nooit gedacht hadden worden betrokken om medewerkers in het koninkrijk van God te zijn. En dat vind ik zo'n prachtig gegeven. Want als dat zo is, dat Jezus zulke medewerkers vraagt, dan maak ik ook nog een kans om een medewerker te worden in het koninkrijk van God. En de meeste eenvoudige hier in de kerk heeft dan nog kans en gelegenheid juist om medewerker te worden in het koninkrijk van God. Je had al niet gedacht, ik mag een kind van God zijn, want... En nu krijgt u te horen, ik ben een beminde. En u dacht dan, oh, ik kan niks in Gods koninkrijk betekenen, want ik ben maar zo klein van kracht en ik weet niet zoveel. En u hoort u nou, juist als u uit Galilea der heidenen komt, bent u super geschikt om medewerker van Jezus te worden. Ook al hebt u niet veel en weet u niet veel, u mag medewerker worden, want God verkiest niet het machtige, maar juist het zwakke, om het woord van hem en de liefde van hem uit te stralen. Nou, dan hebben we allemaal kans om medewerker te worden in het koninkrijk van God. En dan verkiest hij wie? Want er staat in vers 18, toen hij nu langs de zee van Galilea ging, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas, diens broeder, net in zee werd, want ze waren vissers. Opmerkelijk. Want Jezus werd gezien als een rabbi. En een rabbi kreeg leerlingen, niet doordat hij, de rabbi, leerlingen vroeg. Nee, een rabbi kreeg leerlingen omdat vaders en moeders hun zoon, die wat kansrijk waren, zeiden, rabbi, mag onze zoon u volgen? Of dat een zoon of een man zelf zei, rabbi, ik wil u volgen. Wat zien we hier gebeuren? Jezus roept zijn eigen leerlingen achter zich aan. Dacht je ooit dat de discipelen of de vissers, die twee broers, Simon en Andreas, erover gepiekerd hadden om achter de Heer Jezus, achter een rabbi aan te gaan lopen? Nee, want zij waren vissers. Nou, als er nou één vastzit aan een beroep, naast boer, want dat zeg ik maar even chauvinistisch, want ik ben een boerenzoon. Als er één nou vastzit aan zijn beroep, naast boer, is het wel een visser. Eens een visserman, altijd een visserman. Eén op Volendam is altijd visser, één op Urk is altijd visser. Zelfs die kleine jongetjes lopen al met zo'n oorbelletje in, want ze zijn vissersjongens. En juist die mensen die keihard vastzitten aan hun beroep, die roept Jezus. En ze waren vissers. En hij roept ze terwijl zij met de netten bezig waren om die te boeten. Dus hun plan was om de volgende nacht weer te gaan vissen. Ze stonden helemaal in de startblokken. Het is 24/7 economie. Een 24 uurs bedrijf, want dat is visserman zijn. En boer zijn trouwens. Want de boeren, of de koeien, die houden geen rekening met zondag, hoor. Moet je maar melken op. En dan weet ik wel, vissers kunnen dat wat makkelijk schuiven met de zondag, maar zo gauw ze weer los kunnen, hup. En juist die mensen die zo vastzitten aan hun beroep, maakt hij vissers. Komt achter mij. En ze zijn totaal onvoorbereid. Maar toch roept Jezus hem. En ik zeg er maar onmiddellijk achteraan, toch roept Jezus jou en u. Want ik geef u deze toerusting nu. En ik geef die toerusting zeg maar als een soort lezing. En dan kun je naar huis gaan straks en zeggen, nou, het was interessante lezing of het was geen interessante lezing. Maar het is helemaal niet belangrijk of het een interessante lezing of toerusting was of niet. Helemaal niet belangrijk. Belangrijkst is wat de Heere God in dit uur tegen jou zegt. En vervolgens is de vraag wat u en jij dan met dat woord van God doet. Dat is het allerbelangrijkste. En ik mag een middel zijn in Gods hand om vanuit deze toerusting u handvatten te geven. Om anders over God te denken omdat het koninkrijk van God is nabijgekomen. Anders te gaan denken over jezelf en over je medemens. En om ogen te krijgen voor het feit dat God jou ook wil gebruiken. En de opdracht daar ligt om los te laten en inderdaad volgeling van hem te worden. Doelgericht discipel. Namelijk om vissers van mensen te worden. Eenvoudigweg met het evangelie en met de liefde van God die ander gewoon te bereiken. En we denken dan, daar moet je dus veel voor weten, veel voor kunnen. Nee, wil je vissen, waar moet je dan vissen? Wil je vissen, waar moet je dan vissen? Waar het viswater is. Hebt u nog steeds een akte? Ja. Waar zijn hier de goede visplekken? Zijn er hier goede visplekken? Ben je de Biesbos en zo? Ja, zo daar en daar. Visplek. Dus moet je uit de veren. Alle visspullen erin. Met zo'n karretje. Zo'n hondenkarretje en zo. Sommigen hebben compleet equipment in de auto ingebouwd. Zo'n grote paraplu. Een steeds grotere paraplu. Dan denk je, neem dan gewoon een tent mee op de duur. Maar goed. En dan gaan ze naar de plek waar de vis is. Waar is voor u de vis te vangen? Waar is die plek? Waar is voor u de visgrond en voor jou? Weet je, er zijn visgronden die ik als dominee niet kan bereiken. Want ik sta niet in een fabriekshal en ik zit niet in de fabriekskantine. Dus dat is een plek, dat is uw visplekje. En ik zit niet op school en ik ben niet op het schoolplein. Als je jonge mensen bent, ben je op school en op het schoolplein. Dat is jouw visplek. En zo hebben we allemaal verschillende visplekken, maar daar dus waar vis te vangen is. Dat klinkt nou altijd even negatief, vis vangen, zieltjes winnen. En we moeten oppassen voor die termen. Want dan gaat het er net om alsof ik die ander moet bekeren en ik vertel hem het evangelie, dan weet hij het en dan moet hij tot geloof komen. Nee, vis vangen gaat met liefde voor de vissen. Zo oogt het niet altijd, althans vind ik niet, als het haakje uit moet en zo. Maar hoe ze over vissen praten, de vissers, ongekend. Ze weten alles van die vissen, weten van wat ze voor voer eten, waar ze voorkomen. Hoe ze er normaal uit moeten zien en hoe je het beste enzovoort. Ze weten alles van die, liefde voor de vissen. Dus als Jezus zegt, wat vissen van mensen, begint dat niet met, oh ik gooi een hengeltje in, ik haal ze binnen, hup. Maar je hebt liefde voor de vissen. Liefde voor de mensen die je wilt winnen voor Jezus. En dan moet je dus dicht bij de mensen zijn. Je moet de mensen bij de hand nemen. Je moet misschien wel eerst jezelf laten zien. Jezelf geven. Want hoe vangt een professionele visser een vis? Dat gaat niet van, oh ik kom een vis halen uit het water. Maar die gooit er eerst allerlei voer in. Dat is gezien. Gooit er eerst allerlei voer in. Dus hij geeft eerst. En dan wacht hij af. Soms wel uren. Ik heb het geduld niet voor. Dus meer aard niet. Maar dan wacht hij af of een vis komt. Hij geeft eerst. Wil je vissen van mensen worden? Geef eerst. En dat is niet een preek. Geef eerst je aandacht. Geef eerst je luisterende oor. Geef eerst jij gehart aan die ander. Misschien wel dat je voor als eerste laat zien aan de ander jouw kwetsbaarheid. Misschien is dat wel nodig. Om die ander eerst jouw kwetsbaarheid te laten zien. Of je verlegenheid. Zodat de ander niet langer, net als jij daarvoor deed, als een ivoren concurrentietoren. Ik ben de mooiste en ik ben het meest hard en ik ben het meest modern en ik weet overal van. Zeg maar dat macho-achtige gedachte dat we tegenover elkaar vertonen. Dat we dat volhouden. Nee, ik zie die ander anders, heel kwetsbaar, net zoals ik kwetsbaar ben. En ik laat mijn kwetsbaarheid zien. Ik weet het niet zo goed. Ik ben er verlegen mee. Ik wil je eigenlijk wel troosten, maar ik weet zo moeilijk te troosten. Misschien is dat wel het eerste zinnetje dat je moet zeggen. En wat gebeurt er dan? Dan probeer je nabij die ander te zijn. Dicht bij het viswater, zeg maar. door eerst te geven. En dan is het aan de Heere God of de vis daadwerkelijk gevangen wordt. Dat is bij vissen zo, dat is bij mensen ook zo. Jij kunt een ander niet tot inkeer brengen. Niet anders doen denken en niet anders doen doen. Dat is een werk van God, de Heilige Geest. Maar jij mag ingeschakeld zijn om die ander te bereiken. En je bent zelf de hengel. En je bent zelf de dobber. Je bent zelf de lijn. Je bent zelf de aas. Je bent zelf degene die eerst geeft opdat de ander gewonnen wordt. En daar waar jij bent. Ga heen. Kom tot inkeer. Ga heen. En ik zal u vissers tot mij mensen maken. Maar er staat, kom achter mij. Kom achter mij. Wil je medewerker zijn in het Koninkrijk van God? Dan krijg je niet een geweldig werkpapier, dit moet je doen en dat moet je doen. Maar kom achter mij. En voor mij betekent dat een tekst die me de laatste tijd erg bezighoudt en ook erg helpt. Dat is, vestigt uw aandacht dan op hem. Hebreeën 3 of 11 vers 3. De laatste tijd, ik ben met veel dingen bezig. En dan denk ik, oh domineetje, stoffeur, focus. Verlies je niet in het vele, maar focus. En op wie? Op Jezus. He, vestigt uw aandacht dan op hem. En dat staat hier ook, hè? Kom achter mij. Dus als jij gewonnen wordt en je moet vissen van mensen worden, dan is degene die voor je uitgaat, is Jezus. Hij baant de weg. Hij is Heer en Koning. Hij is bij macht de zonde te vergeven. Hij is bij macht de wonden te genezen. Hij is bij macht de relaties te herstellen. Hij is bij macht de harten te openen, te breken. En hij is bij macht om mensen in de kring van hen die behouden worden te trekken door de macht van de Heilige Geest. En jij loopt gewoon alleen maar achter de Heer Jezus aan. En dan leidt hij jou op die plekken waar mensen gewonnen kunnen worden. Als we de opdracht krijgen, doelbewust of doelgericht discipelschap te betonen en discipel te zijn, ga niet in de kramp schieten van, oh, dan moet weer zoveel. Nee, wandel maar stillekens achter hem aan. Dan zal hij wel wegen wijzen waar jij moet gaan. En hij leidt je dan naar mensen die ook daadwerkelijk gewonnen worden. Tot slot. Ik was bij dat institueren van die zendingsgemeente. En ik heb daar 6 getuigenissen gehoord van mensen die door deze bediening tot geloof waren gekomen. 6 getuigenissen in 1 kerkdienst. Hebben wij elkaar alles zo'n getuigenis gegeven? Hebben we hier op het podium zo wat eens kunnen en mogen vertellen, zo heb ik de Heer Jezus leren kennen. Of zo heeft hij mij geleid. Zo heeft hij mij bemoedigd. Deze samenkomst waren er 6. Waarin daadwerkelijk bleek dat God in hun leven had doorgewerkt. En het zijn geen volmaakte mensen die dat vertelden. Integendeel. Het waren mensen net zoals jij en ik. Maar God had in hun hart doorgewerkt en hen doen inzien wie ze waren voor God, vanuit zichzelf, wie ze mochten zijn in Christus. In Christus voor God. En hoe ze dan vervolgens bij de gemeenschap mochten horen. 6 getuigenissen plus een videogetuigenis van iemand die in Bordeaux zat. Een uitgezette asielzoeker. Die ook vertelde hoe dankbaar hij was dat hij in het midden van de gemeenschap de Heer Jezus laat leren kennen. En liefde en broederschap ervaren. En dat hij nu in Bordeaux dat aan ons wilde vertellen. 6, 7 getuigenissen. Van mensen die dus door dat visnet waren binnengehaald. En het was puur doordat mensen van deze bediening hun leven hadden gedeeld met hem. Kom maar in mijn huis. Of mag ik bij jou komen? Mag ik komen in jouw verdriet? Mag ik komen in jouw gebrokenheid van armoede? Mag ik komen in jouw gebrokenheid van constant overal afgewezen te zijn, want, en dat lied zongen wij ook, van open armen. Open armen, wees welkom. Wel, als dat in zo'n kleine gemeenschap, als je zoekt, als 6 keer gewoon getuigd kan worden, 7 keer. Hoeveel te meer kunnen dan hier getuigenissen gehoord worden wanneer wij tot inkeer komen? Want het Koninkrijk van God is nabij gekomen. En gaan vervullen die opdracht achter de Heer Jezus aan. We gaan mensen vissen. Op die plek waar vis zit. En daar gooi ik mijn leven uit. En dat zal dan ontvangen worden door die mensen die God van tevoren al in ons net wil sturen. En het net kon wel eens wonderlijk gevuld zijn. Amen. We gaan zingen, 2 liederen achter elkaar zingen. Was ook alweer zo wat. Ik gaf 2 liederen achter elkaar op. En ik kreeg gelijk de koster aan de lijn. Of degene die het moest organiseren. 2 liederen achter elkaar. Dat klopt niet, dominee. Je hebt iets vergeten. Er moet toch iets tussen? Maar ik wil er helemaal niets tussen hebben. We gaan gewoon deze liederen zingen. Van hoe Jezus voorbij komt. En dan staat er in dat liedje ook. Misschien voorbij. Nee, hij komt vandaag voorbij. En dan... Laat ons een licht zijn voor de volken. Hè? Dat gaan we zo zingen. Laat ons niet een stralend licht zijn voor de volken. Want dat loopt niet. Maar laat ons een licht zijn voor de volken enzovoort. Ja, dat zal straks wel duidelijk worden. hierbij danken en bidden. Heer in de hemel, wij danken u dat het koninkrijk der hemelen nabij is gekomen. En wij danken u dat er die inkeer mag zijn en mocht zijn. Wij danken u dat u de God van nabij bent in Jezus Christus. En ons laat weten en merken dat u ons lief hebt. Dat we het object van uw liefde zijn in Jezus Christus. Die zijn leven wilde geven niet voor volmaakte mensen, maar voor verloren zondaren. Om hen tot nieuw leven te brengen. Gereinigd, geheiligd, om medewerker te zijn in uw koninkrijk. Dank u wel dat u ons allen kunt gebruiken, want u kon zelfs die Galileese vissers gebruiken. Dank u wel dat u losmaakt om op te staan en te gaan achter de Heer Jezus aan. Dank u wel dat u ons wilt gebruiken als vissers van mensen. Heer, wij bidden u, geef dat we deze dingen mogen verstaan. En er werkzaam mee worden. Hoe ik u mag kennen. Hoe ik in uw dienst mag staan. En hoe ik anderen mag winnen. Om in de lichtcirkel van het kruis aan te belanden. Begenadigd te worden. Heer, wilt u ons helpen om gericht te zijn op ons eigen visplekje. Heer, wil een moment nemen van stilte. Om het te bedenken wat u wilt dat we doen zouden. Om daar te zijn op die visplek. Om ons zelf uit te werpen. Om aas te zijn en die ander te winnen. In de stilte willen wij dat bedenken. En legt u ons dan op het hart. Om die mens, die persoon of in die situatie te gaan staan. Heer, u legt die visplek op ons hart. Geef dat we daar standvastig op blijven. Ook als het moeilijk is. En wilt u dan openingen geven. Zodat datgene wat wij aanbieden opgenomen wordt in geloof. En bouw zo uw koninkrijk. In ons en door ons. Tot verheerlijking van uw naam. Ga zo met ons, o God, in deze week, en die we mogen ingaan vanuit de opstandingskracht van de Heer Jezus, met zijn overwinning in de rug, mogen we staan in deze wereld, vol macht en machthebbers, het wisselend getij. Laat ons leven bepaald worden door die ene man die u gegeven hebt, uw Zoon, onze Heiland, Jezus Christus. Zo bidden wij en danken wij in zijn naam. U zij de glorie. Amen. We gaan zingen Psalm 17, vers 9 en vers 10. Dat is de psalm voor de ouderen. Wordt vaak gezegd dat ik mijn grijsheid toch nog van de Heere blijf spreken. Ik hoop dat dat ook met u en met jou zo mag zijn. Daarna beleiden we ons geloof. En dan zingen we Psalm 108, vers 1 en 2, oude berijming. En dat is ook van het getuigen van Gods heerlijk licht. En ik heb begrepen van de organist, dan gaat hij helemaal los. beleid uw geloof en ik zeg het u met de kerk van de eeuwen voor. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. De derde dag is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Bede zegen van God en ga heen in zijn kracht. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en over jou. En geef u zijn shalom, zijn vrede. Amen.